Geliefde gemeente, de achterliggende week las ik een verhaal van twee jongens die elke dag naar de sportschool gingen. Ze wilden graag een goed lichaam hebben, ze wilden fit zijn. Hoe sterk je ook bent, hoe een mooi lichaam je ook hebt, er hoeft maar dit te gebeuren en het is er niet meer. Er blijft van het hele krachtige lichaam niks over. Dus als je nou verlangt naar gezondheid en kracht, dan verlang je eigenlijk naar iets waar je totaal niet op steunen kunt. We hoorden gisteren van een ernstig auto-ongeluk. En dan kun je een auto hebben van een paar ton. Maar als je het ongeluk krijgt met een auto van een paar ton, dan blijft er net zoveel van over als van een Renault Clio. En als je omkomt, dat is nu niet gebeurd, maar als het wel gebeurt, dan heb je er helemaal niks meer aan. Alles wat je najaagt in dit leven, is zo betrekkelijk. Goede dingen, slechte dingen. Nuttige dingen of onnuttige dingen, alle dingen die je zien kunt, zijn vergankelijk. Wat is dan belangrijk? Dat we iets anders zoeken. Dat er iets is wat daar bovenuit gaat. Dat er iets is wat eeuwigheidswaarde heeft. En daarvan zingt de dichter in Psalm 84. Die heeft ook een verlangen. Die jaagt ook iets naar. Maar datgene wat blijvend is, omdat het is van de levende God. We staan daarbij stil vanuit Psalm 84, het vierde vers. Waar we zien aan de hand van het voorbeeld van twee vogels. Psalm 84, vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongstens legt. Bij uw altaren, Heere Heerscharen, mijn koning en mijn God. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat de les van de mus en de zwaluw. Drie gedachten in de tempel, bij het altaar, op het nest. De les van de mus en de zwaluw. In de tempel. Bij het altaar. En op het nest. Dus als eerste in de tempel. Ervaren denk ik allemaal. Je gaat pas echt waarderen iets wat je had of wat je zou willen hebben als je het mist. Dat geldt in van die zichtbare dingen. Ik denk dat er ook wel kinderen zijn dat wel ervaren hebben. Je had een groot verlangen naar een bepaald cadeau en je kreeg het. Was helemaal blij mee op je verjaardag. Geweldig cadeau. Maar een week later lag het in de kast. En een jaar later lag het nog in de kast en het was er niet meer uitgekomen. Dan zeggen ze wel, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Dat is niet altijd zo, maar dat kan maar zo. In elk geval, zolang als je het nog niet had, verlangde je er erg naar. En daaraan kon je merken waar je hart op gericht was. Wat je mist, maar wel graag wilt hebben. Van de andere kant. Iets wat je had en verloren bent. Soms kom je pas achteraf achter hoe kostbaar het was. Iemand van wie je hield viel weg. En je denkt, ik heb nooit gezegd hoeveel ik van hem hield. Ik heb hem nooit gewaardeerd zoals ik hem had kunnen waarderen. Maar als die weggevallen is, dan voel je wat een gat er zit in je ziel. Hoe kostbaar diegene was. Wat je mist, en waar je gedachten op gericht zijn. Wat je mist en waar je dan zo naar verlangt. Dat laat zien waar je hart ligt. Zo ervaart hier de dichter het. Moet je maar kijken, het geldt voor alle psalmen. Waar een groot verlangen naar de tempel uitgesproken wordt. Telkens weer komt hij er juist achter als hij het missen moet. Zo vaak gaan die psalmen over het gemis. Psalm 42 vers 1 zongen we. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo verlangt mijn ziel naar God. Dat verlangen is er altijd. Maar dat verlangen dat voelt hij zo schrijnend als hij ver van de tempel vandaan is. Zo is ook hier. Psalm 84. De dichter is niet in de tempel. Hij denkt wel aan degene die naar de tempel gaan. Misschien ziet hij ze wel gaan. We weten niet wat de situatie van hem is. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat hij zelf ziek is en anderen ziet gaan naar de tempel. In elk geval, hij beseft nu hij niet kan gaan, wat een rijkdom hij heeft gehad toen hij wel kon gaan. Hoe meer hij het mist, hoe groter zijn verlangen. Is dat verlangen er altijd al? Dat weten we hier niet zeker. Maar het zou goed kunnen zijn dat het ook een nieuw verlangen is. In vers 11 staat, één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever in aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Het zou kunnen, we weten het niet. Het zou kunnen dat hij dat herkent van vroeger. Die tenten der goddeloosheid. Daar was hij toen graag. Plezier maken, eten, drinken en vrolijk zijn. Oppervlakkige praat, vloeken. Noem maar op. Tenten van goddeloosheid. Daar was hij thuis. In elk geval zijn er mensen die zijn daar thuis. Er zijn er ook hier, en hoeven niet naar jongeren te kijken. Er zijn er ook hier die zeggen, als je met mijn hart kijkt, dan heb ik het meeste plezier, met lol, met aardse dingen. En natuurlijk noem je het niet graag zo. Tenten der goddeloosheid zijn het eigenlijk wel. Heb jij dat ook? Hebt u dat ook? Ja, eigenlijk diep in mijn hart zeg ik, ik heb veel vreugde in wereldse dingen, in oppervlakkige pret. En eigenlijk maar weinig, ten diepste helemaal niet, in het huis van God. Maar dat kan nog anders worden. Er zijn er velen die zijn erachter gekomen, die vreugde in de tenten der goddeloosheid is ijdele vreugde. Wat geef je er eigenlijk voor? Wat houd je ervan over? Wat heb je eraan? Het vervult je hart niet. En daartegenover zegt hij, ik heb geleerd wat echt waarde heeft. Het huis van mijn God. Wat is dat dan wat je trekt in de tempel? Die vraag ook wel eens gekregen. Een collega die zei, joh, doe je dat echt elke zondag? 2 keer 1,5 uur stilzitten in de kerk. Wat trekt je dan? Elke week weer. Waarom doe je dat eigenlijk? Kun je dan zeggen, dat is vanwege de God van de kerk. Dat is niet vanwege die houten banken. Of het mooie gebouw. Maar mijn hart roept uit tot God. Die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dat is het. Mijn hart en mijn ziel roepen uit tot een levende God. Er is zo'n verlangen in mijn hart naar God zelf. Hij alleen kan de leegheid van mijn hart wegnemen. Hij alleen kan mij vasthouden. Hij alleen kan mijn schuld wegnemen. Hij alleen kan mij zalig maken. O, er is niemand in wie ik zoveel heb gevonden als in God. En als je dat nog niet kent, Luister dan goed naar degene die het wel kennen. Als je weet, eigenlijk zou ik God moeten kennen, maar ik heb dat niet. Eigenlijk zou ik naar de kerk moeten verlangen, maar ik ga helemaal niet met vreugde. Je weet dat het zo goed zou zijn. Ga het eens vragen. Ga het eens vragen aan iemand die Psalm 84 kent. Wat vind je eigenlijk in de kerk? Mijn hart roept uit tot God. En kunt u dan ook tegen anderen zeggen, joh, ik weet heel zeker, je vindt nergens zo'n diepe vreugde. Je vindt nergens zo'n grote verwondering. Je vindt nergens de vastheid die ik in God heb mogen vinden. En die levende God, in wie ik het leven mocht vinden, daar kun jij het ook in vinden. Maar zoek het dan ook niet ergens anders. Zoek het ook bij deze God. Als je dan zo met elkaar spreekt, dan zou je elkaar eens mee moeten nemen naar buiten. En dan sta je zo bij het huis en dan zeg je, kijk, zie je daar dat nest hangen? Je kunt ze hier op Urk overal tegenkomen. Ze hangen meest in de punt van het dak onder zo'n overstek. In de nok. Een zwaluwnest. Kijk eens. Zie dat zwaluwnest. Zie je hoe die zwaluw daar zit? Hoe heeft hij zijn nest gemaakt? Heb je er wel eens op gelet? Zo'n half rond nest is dat. Nou, als je één plek wil vinden waar een heleboel zitten, dan moet je naar de Hofstee gaan, bij de Jumbo. Er zitten wel 25 of 30 van die nesten op een rij. Dan moet je eens een poosje zo onder die winkel omhoog staan te kijken in de dakrand. En dan zie je ook hoe ze gemaakt zijn. Steeds weer nemen ze snavel modder en die plakken ze op dat nest. En zo'n half rond kommetje zit dan helemaal tegen die muur geplakt. Die zit dan tegen de muur van een huis. Maar zeg dan maar, zoals hier dat nest tegen een huis zit, zo zaten er vroeger nesten geplakt tegen de muur van de tempel. Of op plekken waar geen zwaluwen broeden, zie je huismussen. Waar broeden nou die huismussen? De naam zegt dat al, hè? Huis, zwaluw, huismus. Dat zijn beesten die zitten heel dicht bij huis. Een huismus die kan natuurlijk op verschillende plekken broeden, maar die broedt vaak onder een dakpan. Je zou zeggen, die kruipt helemaal in dat huis. Die wil zo dicht mogelijk bij het huis zijn, omdat hij daar een plek heeft om te broeden. Huismussen. En zo waren er ook. Tempelmussen. Tempelzwaluwen, tempelmussen, die hadden hun nest tegen de tempel aan, strak tegen de tempel aan. Of in een kier, in een gleuf, in het tempelgebouw. En dan zitten daar die mussen en die zwaluw. Altijd. Kijk maar in vers 5. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Dat is de les die eruit trekt. Die in uw huis wonen. Hij heeft gelet op die mussen en die zwaluwen. En hij zegt, kijk, die wonen in de tempel. En zo ben je zalig als je in Gods huis woont. Nou ja, wie woont er nou in Gods huis? De tempel, daar kon je toch helemaal niet wonen? Nou, hij denkt in de eerste plaats aan de levieten. Psalm 134, daar komen we ze ook tegen. En gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver waakt. En zo worden ze daar genoemd. Dus die knechten van de Heere, de priesters, de levieten, die werkten in de tempel en die ook heel dicht bij de tempel woonden. Ze waren zo vaak in de tempel. Het was alsof ze daar woonden. Maar het geldt niet alleen voor de ambtsdragers. Ieder die zijn heil bij God zoekt, die kan dat ook kennen, dat wonen in Gods huis. Want dan kijken we nog een keer naar die zwaluw. Was een zwaluw altijd in de tempel? Bij een huismus ligt er wat anders, maar een zwaluw. Was die daar altijd? Nee. Ook in Israël zijn zwaluwen trekvogels. Bij ons komen ze dan in april en ze vertrekken weer in september. Dus nog net geen half jaar. Dus het grootste deel van het jaar zijn ze er niet. En toch kun je zeggen, die huiszwaluw die woont bij dat huis. Hij komt er altijd weer terug. Zoals de Heer dat zegt in Jeremia. In Jeremia 8, het 7e vers. Daar gaat het ook onder andere over een zwaluw. Zelfs een ooievaar aan de hemel, Jeremia 8, vers 7. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tottelduif, en kraan, en zwaluw nemen de tijd van hun aankomst waar. Dus die zwaluw, die komt altijd op dezelfde tijd. En die weet, ik moet weer terug. Daar hoor ik. Het is alsof hier de profeet zegt, die vogels die luisteren naar de aanwijzingen van God die ingeschapen zijn. Luisteren wij zo naar de aanwijzingen van God die wij horen? Als God ons roept, zoals die zwaluw als het ware uit Afrika geroepen wordt om weer te gaan, omdat de zomer nadert. Dat wij zo geroepen worden en komen en luisteren. Terugkeren naar het huis van de Heer. Dus wie wonen er nou in de tempel? Dat waren diegenen die telkens weer terug moesten. Terug wilden. Je kon er niet dag en nacht blijven. Maar als je maar even kon, dan ging je. Want daar lag je hart. Dat wordt hier bedoeld met in Gods huis wonen. Er is niemand die letterlijk in de kerk woont. En toch mogen we onszelf wel de vraag stellen, is de kerk ons thuis? Is daar een innerlijke drang om erheen te gaan, dat we kunnen zeggen, nergens voel ik mij zo thuis als in de kerk, want daar woont mijn God. Daar waar de Heer is, daar moet ik altijd weer terug. Zoals die zwaluw, hoe ver die ook wegzwerft. Duizenden kilometers naar Afrika moet die weg om te overleven. Maar voor datzelfde overleven gaat hij weer terug. Die duizenden kilometers terug en hetzelfde plekje vindt hij weer. Daar woon ik, daar hoor ik. Welzalig die in uw huis wonen. Welzalig van wie het hart bij God ligt. Zoals de dichter dat op een andere plaats zegt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Dat is het grote verlangen in zijn leven. Dat gaat boven alles uit, dat ene ding. Ja, maar David. Kun je zeggen, David, dat red je niet. Alle dagen van je leven. Je moet nog zoveel werk doen. Je kunt niet elke dag in de tempel zijn. Zegt David, daarom wordt mijn verlangen alleen maar groter. Mijn verlangen wordt alleen maar groter, waarnaar? Naar een huis dat nog komt. Waar ik letterlijk elke dag, elke seconde bij de Heere zal zijn. Waar ik nooit meer Gods huis uit hoef. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om zijn lieflijkheden te aanschouwen. Ook zegt de Heer Jezus dan in Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Trek dat. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Leef het aan uw hart, Heere. Is daar dan ook een woning, een verblijfplaats voor mij? Mag ik eenmaal daar komen waar ik nooit meer weg hoef? Waar ik werkelijk mag wonen in uw huis. Want het is waar, het is zo waar. Welgelukzalig zijn degenen die in Gods huis wonen. Als je hart daar ligt. Welgelukzalig zul je zijn als je eeuwig bij hem mag wonen. Er is niks gelukkig als je dat mist. Je hebt ten diepste niks meer nodig als je dat mag kennen. Dat was de eerste, in de tempel. Het tweede, bij het altaar. Deze mussen, deze zwaluw, die nestelen niet alleen in de tempel. Er wordt in het bijzonder bijgezegd, bij uw altaren. Waarom dat? Nou, het zou kunnen zijn dat die verhoging van het altaar, dat daar ook nestelruimte was. In het bijzonder voor de mussen. Als we kijken naar 2 Kronieken 4, dan zien we dat altaar was mega groot. Dat was 10 meter lang en 10 meter breed en 5 meter hoog. Het was een kolossaal geval in de tempel. Dus niet in de tabernakel. Daar was dat altaar maar 1,5 meter of zo. Maar in de tempel van Salomo was dat altaar geweldig. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat er ook holtes waren die als een soort nestkast gebruikt konden worden. Bij uw altaren. Wat was daar nog meer? Bij het altaar was overvloed aan voedsel. Er werden graanoffers gebracht. En als ze dan kwamen met die eerstelingen, dan werd het op het altaar gelegd, maar er vielen altijd wat korrels op de grond. Nou, daar waren de mussen dol op. De mussen hadden in de buurt van het altaar altijd wel wat te pikken. De altaren werden natuurlijk voor al die offers gebracht, van stieren en schapen. En dat werd dan gedeeltelijk verbrand, maar er was altijd slachtafval. En je kunt je voorstellen, in een tijd zonder pesticiden en zo, juist bij het altaar, daar wemelde het altijd van de vliegen. En hoe meer vliegen en muggen, hoe meer zwaluwen. Dat is op Urk zo, dat was in Jeruzalem ook zo. Juist bij het altaar, daar hadden die zwaluwen overvloed aan voedsel voor hun jongen. Zal de dichter wel begrepen hebben, zou het niet. Het altaar. Daar is voedsel te vinden. Het altaar. Zoals daar de mussen en de zwaluw voedsel vinden voor hun maag. Zo is daar voedsel voor mijn ziel. Het altaar. Dat is de mooiste plek van de hele tempel. Dat zie je telkens terug. Straks zullen we het ook zingen uit Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaar. Dat is de kern van de tempel. Eigenlijk kun je zeggen, die tempel die was waardeloos als er geen altaar was geweest. Dan konden er mooie liederen gezongen worden, dan kon je de fijne mensen ontmoeten, maar je probleem bleef. Het altaar, dan gaat het om verzoening. Het altaar getuigt ervan dat zondaren bij God kunnen komen. Dat God zelf de schuld verzoent. Elke keer als er weer een dier geslacht werd. En dan waren de zwaluwen op hun manier blij. Of de vliegen en daarna de zwaluwen. Die konden niet verder kijken dan alleen maar dat uiterlijke. Maar de dichter, die keek verder. En die zag, er gaat weer een dier. Er gaat weer het getuigenis van de verzoening met God. Het kan God goed komen tussen God en mijn ziel. Deze God, tegen wie ik gezondigd heb, die wil mijn God zijn. Zelf alles wegnemen wat daarvoor weggenomen moet worden. Hij zorgt ervoor. Dan kon hij niet anders kijken dan op de manier van Psalm 51. Gods offer zijn een gans verslagen geest. Schuldbesef getroffen en verslagen. Dat offer kan uw heilige oog behagen. Als hij daar het offer op het altaar zag liggen, dan legde hij er als het ware zijn hart naast en zegt, Heere, dat heb ik verdiend. Dat ik verteerd zou worden als dat stier, die stier of wat dan ook. Dat ik zo verteerd word, dat heb ik verdiend vanwege mijn zonde. Maar doet u het toch niet. Omwille van uw grote barmhartigheid. Omwille van het grote offer dat u zelf brengt. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Daar bij het altaar, dan mocht u het weten. God is genadig. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde. Als je dat weet, dat is het grootste wonder van je leven. Ik zou het je wel in je hart willen drukken. Kinderen, jongelui, zul je dat bedenken. Allerbelangrijkste, ook het allerrijkste, als je weten mag, God heeft al mijn zonden weggenomen. Er blijft niks van over. Hij wil mij zalig maken, hij zal mij zalig maken. Als je met al je zonden, met de grootheid van je zonden, met de lelijkheid van je zonden, voor God mag komen. Ik zou zeggen, zie je op dat altaar. En dan niet dat altaar van de oude tempel, maar dat kruisaltaar. Het grote altaar waar God zonde wegneemt. En denk, als je zwaluwen ziet, daar maar aan. De allermooiste plek voor een zwaluw was bij het altaar. De allermooiste plek voor een mens is aan de voet van het kruis. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hier krijg je geestelijk voedsel. Hier is overvloed van voedsel. Zoals de Heer Jezus het op een andere plaats nog zegt. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Eten en drinken van het offer van de Heer Jezus. Dat is voor de eeuwigheid. Maar zou dat voor jou kunnen? Zou het voor u kunnen? Zou God u willen hebben? Dan kunnen we wel zeggen, ja, het is toch voor allemaal, maar soms voelt het niet zo. Je voelt je zo onrein, zo tegendraad, zo het gevoel dat God niks met je te maken zou kunnen hebben. Maar denk nog eens aan die mus en die zwaluw. Spreeuwen, als die onder een dakpan nestelen, die zorgen ervoor dat je er niks van kunt zien. En die nemen dan een pakketje van de poep van de jongen. Dat zit in een vliesje en dat nemen ze in de snavel en dan vliegen ze weg. En 20 meter of zo verder, daar dumpen ze dat. Dus dicht bij het nest blijft het schoon. Maar hoe doet een zwaluw dat? Heb je wel eens onder een zwaluwnest gekeken? Het is niet goed, dat moet je nooit doen. Maar ik snap het wel. Dat mensen zwaluwnesten weghalen. Je moet nooit doen, waarom niet? Nou, omdat de tempel ook zo gastvrij was. Dan moeten onze huizen en tuinen ook gastvrij zijn voor vogels. Als zelfs in de tempel de vogels mochten vliegen en nestelen, dan ook bij onze huizen. Maar je kunt het wel snappen. Als je een beetje houd van schone ramen en zo, dan hou je niet van huis zwaluwen. Maar in de tempel, die heilige plaats, bij dat altaar, dat koperen altaar, je zou zeggen, dat moest elke dag gepoetst worden. En dan zaten daar die zwaluwen en die jongen helemaal vol met rommel. Stuurden de levieten ze niet weg? Toch niet. Dat is apart, hè? Je zou zeggen van die onreine vogels op zo'n reine plaats. Dat zegt toch veel over het evangelie. Onreine mensen op een reine plaats. Je komt niet de kerk binnen om te zeggen, kijk mij eens vroom zijn. Je komt niet naar de Heer Jezus toe met de woorden, zie Heer, ik heb mijn leven opgeknapt, ik heb mijn hart uitgemest en nou ben ik schoon en mag ik nu bij u komen? Nee, zegt de Heer, kom met al je vuilheid. Psalm 68 zegt het zo. Hij heeft gaven uitgedeeld aan wederhorigen om bij hem te wonen. Dat is juist de eer van de zaligmaker. Geen opgeknapte mensen die het zelf wel kunnen, maar mensen die zichzelf bevuild hebben. Die zichzelf vermodderd hebben in de zonde. Kijk, nu is er natuurlijk één ding anders. Die zwaluwen die werden daar niet gereinigd. Zo is bij ons wel. Het is de Heere die reinigt. De Heere die zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Maar het getuigenis van die zwaluw zegt wel, je hoeft niet pas naar hem toe te gaan als je rein bent. Maar juist als je onrein bent. Daarom juist dat altaar. Om daar al je lelijkheid, al je verlorenheid maar op neer te leggen. Met de wetenschap. Zalig worden is niet vanwege mij. Maar zalig worden kan alleen vanwege die eindeloze genade. Vanwege de onbegrijpelijke liefde van de zaligmaker zelf. Er was er twee bij het altaar. Als derde op het nest. Er staat hier dan, hè, zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. En dus met nadruk gaat het om dat nest. Nu kun je zeggen, nou dat is vanwege het wonen. Die heeft daar zijn huis gemaakt omdat hij dan zo dicht mogelijk bij de tempel is. Ja, zegt de dichter, maar ik zie nog iets. Als ik nou dat nest zie, dan zie ik niet alleen de oude zwaluwen. Dan zie ik ook de jonge zwaluwen. Dat zegt hij er met nadruk bij. Waar zij haar jongskens legt. Ze maken niet alleen een nest voor zichzelf, ze maken een nest voor hun kinderen, voor hun jongen. Dus die groeien op dicht bij dat, bij die tempel, dicht bij dat altaar. En wat gebeurt er dan? Dat is wat mij betreft de laatste les die u mag leren als u dan bij de Jumbo gaat staan en naar die daklijst kijkt en dan zie je al die zwaluwnesten. Dan zie je nieuwe nesten en oude nesten. En kijk, ik weet niet wie van u er al heel lang geleden op gelet heeft, maar ik schat zomaar in dat 30 jaar geleden er ook nesten hingen. Was dat van dezelfde zwaluwen? Worden zwaluwen 30 jaar en dat ze daar altijd maar weer daar gaan broeden? Dan nee. Met een paar jaar zijn de meeste zwaluwen dood. Maar hoe komt het dan dat er al zoveel jaren achter elkaar op dezelfde plek nesten gebouwd worden? Omdat de jongen dat leren van hun ouders. Die jongen komen terug bij het huis, of boerenzwaluw bij de boerderij, waar ze grootgebracht zijn. Jaar in jaar uit, maar ook geslacht in geslacht uit. Psalm 45 zegt, in plaats van uw vaders zullen uw zonen zijn. Hoe komen dan die zwaluwen zo? Waarom gaan ze naar diezelfde plek? Dat ze daar vertrouwd mee gemaakt zijn. Dat is ook hun thuis. En wat een zegen. Als dat ook in onze gezinnen zo is. Ik hoorde net, er zitten hier jongeren die waren gisteren in Haarlem. Corrie ten Boomhuis. Kreeg een rondleiding. De vrouw die de rondleiding gaf, die zei, ik ben opgegroeid in een onkerkelijk gezin. En ik dacht wel eens, was ik maar in een gelovig gezin opgegroeid? Dat dacht ze toen ze niet naar de kerk ging. Toen dacht ze, was ik maar opgegroeid in een gelovig gezin. En de Heer heeft ook in haar hart gewerkt. En ze mocht bij Gods huis komen. Maar zij voelde, om zo te zeggen, dat ze op achterstand stond. Zij voelde het gemis. En daarmee geeft ze tegen ons aan. Wat een voorrecht als je opgegroeid bent in een christelijk gezin. Wat een voorrecht als je meegenomen wordt naar de kerk. Dan zou je kunnen denken, was ik maar opgegroeid in een onchristelijk gezin. Misschien heb je wel vrienden die slapen vanmorgen uit tot kwart over elf. Nou, dan moet je afvragen, ja, wat hebben ze dan nog? Maar goed, je kunt denken, dat is fijn. Of, die kijken voetbal op zondag. Dat is leuk. Ik hoop dat je dat niet hebt. Maar het kan wezen. Ik hoop dat je het niet hebt. Dat je zegt, wat een zegen. Dit is de plek, daar hoor ik. Net zoals die jonge zwaluwen. Die jonge mussen. Die voelden die tempel, dat is de plek, daar hoor ik. Daar hebben mijn ouders gebroed. Daar hebben ze ons grootgebracht. Daar gaan we zelf ook broeden. Daar gaan we zelf ook dus een nest maken. Daar brengen wij onze jongen groot. Kun je je voorstellen? Als de dichter van Psalm 84 zo heeft zitten kijken. Kun je je voorstellen dat hij dan tegen zijn kinderen zei, joh, je hoeft nog niet mee. Ik ga zelf wel. En jij later, als je groot bent, dan moet je maar kijken of jij ook wilt gaan. Nou, als die dichter zo aan die zwaluw zat te denken, dan voelde hij op zijn hart, ik heb voor mezelf één verlangen en voor mijn kinderen kan ik maar één kant op. Ik wil ze vertrouwd maken met de dingen van de Heer. Gaat dat vanzelf goed? Maar daar gaat het zo meteen nog over. Maar daar ligt een zegen in. Maak uw kinderen vertrouwd met de dingen van de Heer. Dat ze het voelen zoals die mus en die zwaluw, de kerk, dat hoort er niet meer bij. En dat hangt er niet meer bij. Maar de kerk en het huis van de Heer en het woord van de Heer, het zingen over de Heer, het spreken over de Heer, het luisteren naar de Heer, dat is het leven. Wonen in de dienst van de Heer. Als u woont in Gods huis, dan kan het niet anders of dat voelt voor uw kinderen vertrouwd. Het is, de godsdienstige opvoeding is geen gokken. Van nou ja, je kunt ze wel vertellen hoe het moet, maar hoe het gaat, geen idee. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar het is ook geen gok. Neem ze mee naar de Heer en laat zien dat het uw thuis is. Laat voelen dat daar uw hart ligt. Laat het merken dat u daar uw voedsel vandaan haalt. En dat u daar het voedsel vandaan haalt voor uw kinderen. Want zo ging het toch. Dan joeg die zwaluw door de lucht en dan ving die in zijn snavel al die vliegen op. En met een bek vol vliegen kwam die bij zijn jongen. En als die praten kon, zou die het misschien wel zeggen. Weet je waar ik deze vliegen vandaan heb? Van het altaar. Een zwaluw weet dat niet. Maar u kunt wel zeggen. Het voedsel dat ik je geef. Weet je waar ik het vandaan heb? Ik kan het maar van één plek echt vandaan halen. Het echte voedsel voor je ziel. Dat kan alleen maar komen van het altaar. Daar moet ik van leven. Daar moet jij van leven. Laat ze het altaar zien. Laat ze het kruis van de Heer Jezus zien. Laat ze horen wat Christus heeft gedaan en dat het volkomen leven, de volkomen zaligheid in de Heer Jezus ligt. Zoek zelf het kruis en breng uw kinderen naar het kruis van Christus. Jongelui, kinderen, als je nu ouders hebt waarvan je voelt, die wonen in Gods huis. Dan moet je toch niet denken, wat lastig. Zie je wat een zegen je daarvan gekregen hebt, zoals die jonge zwaluwen een zegen kregen van het voedsel van het altaar. Dat jullie hier zitten. Dat is een voorrecht. Dat jullie hier zitten. En niet buiten de kerk en niet druk ben met de dingen van de wereld op dit moment. Misschien straks zou je het wel weer willen, maar nu ben je in Gods huis en nu hoor je het evangelie. Nu hoor je dat het om God gaat. Wat een wonder. Maar wees er dan zuinig op. Die zwaluwen en die mussen, die moesten een keer het nest uit. En dan werden ze volwassen. En het volgende jaar, wat deden ze dan? Nou, meestal keerden ze terug naar dezelfde omgeving en zochten ze daar een plek. Dat is ook een mooi beeld voor hoe het met jullie moet zijn, toch? Nu ga je met je ouders mee. Maar het komt op jezelf aan. Dat je je eigen hart zegt, die plek heb ik nodig. Daar ben ik bijgebracht, daar ben ik mee opgevoed, daar ben ik mee gevoed. Het komt op mezelf aan dat het een keuze is van mijn eigen hart. Die keuze, die maak je niet vanzelf. Vogels wel, die hebben een instinct. Dus de eerste keer dat ze naar Afrika trekken, als ze teruggaan, gaan ze gegarandeerd weer naar dezelfde plek terug. Dat gaat vanzelf. Nou, bij een mens gaat het niet vanzelf. Daarom ook wat er stond in Jeremia 8. De ooievaren, de tortelduif en de zwaluw, die weten hun gezette tijden, maar mijn volk heeft geen kennis. En daar kom je dan ook achter. Wij trekken niet vanzelf naar Gods huis. Wij hebben een hart dat afwijkt, net zoals van die verloren zoon. Je zoekt het ver bij huis vandaan. Maar dat is niet best. Daar word je niet gelukkig van. Daar kwam die jongen, die verloren zoon, toch achter. Die was ver bij zijn vader vandaan. Totdat hij erachter kwam. Maar hier kan ik niet van leven. Hier kom ik om. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt, zegt de psalm. Dus als wij afwijken van God, en we volgen de keuze van ons eigen boze hart, dan gaan we verloren. Zoals die verloren zoon omgekomen zou zijn van honger. Maar die verloren zoon die wist, daar waar ik opgegroeid ben, daar mag ik terugkomen. En daar alleen kan ik leven. Daar komt het op aan, dat je naar deze God toe gaat. En als je voelt, ik krijg mijn eigen hart niet omgekeerd. Als het aan mij ligt, dan blijf ik weggaan. Dat ik het zo nodig je buigt voor God. En dat je ziet op het altaar. Dat altaar dat nodig is voor verzoening. Dat altaar dat laat zien, God weet het wel. God weet wat voor hart jij hebt. God weet dat je uit jezelf een vijand bent van God. Maar hij zegt, in mij is verzoening. In mij is verandering. In mij is alle kracht die nodig is om je hart om te keren. Maar laat dan die roepstem van de Heere klinken. En laat dan de zegen, die je zo van jongs af aan gekregen hebt, laat die op je inwerken. En stel jezelf de vraag, als dat geestelijke voedsel, als dat nou is voor de eeuwigheid, en alles in de wereld alleen maar voor een tijd, misschien 80 jaar, maar misschien 2 dagen, alles wat je omziet, om je heen ziet, dat kan je maar voor een heel klein poosje helpen. En dat geestelijke voedsel voor de eeuwigheid. Wat zoek je dan? Zoek je het nog? Zoekt u het nog? Bij de ijdele vreugd van de wereld? Of zegt u het? O God, die ons ten schilde zijt. En ons voor alle ramp bevrijdt. Bij u alleen kan ik het zoeken. Bij u alleen is leven. Amen.